Terwijl beleidsmakers zeuren over haalbaar en betaalbaar, ontvinden wij als jongeren...
Met iets meer enthousiasme, alsjeblieft.
Terwijl beleidsmakers zeuren over haalbaar en betaalbaar, ontvinden wij als jongeren de gevolgen van een haperend klimaatbeleid. Met jonge experts bespreken we het nieuws op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. Zijn wij de laatste generatie mensen op een leefbare aarde? Of juist de laatste generatie die nog iets kan veranderen? We zijn er weer en deze keer met een zomeraflevering. Je kan misschien wat geslurp gaan horen, want we zitten heel leuk aan thee vandaag. Ook al is het de zomeraflevering, maar goed. En vandaag gaan we nogal moreel-ethisch dilemma in tijden van de klimaatverandering aansnijden. Namelijk, willen we wel kinderen?
Oeh.
Ja, mijn naam is Max van Heijden. Ik ben jullie host van vandaag. Maar vandaag ben ik ook gewoon een deel van het gesprek. Want het is best wel een persoonlijk gesprek. En ik zou ook best wel gewoon willen delen hoe ik daarin sta. Maar ik ben niet alleen. Ik zit hier ook met Sanne. Ik zit met Alrun Bernhard en met Dineke Pixen. Hoe gaat jullie zomer?
Ja, goed.
Ja?
Het is nogal warm.
Het is nogal warm, hè? Het is best wel heftig. Best wel confronterend.
Best wel klimaatveranderingachtig.
Ja.
Ja. Extreem weer. Extreme droogte.
Ja.
Maar we hebben het wel nog leuk.
Maar we hebben het nog leuk. En wat is het gezellig.
Nog wel.
Dineke, ga jij nog vliegen deze zomer?
Nee, ik ga echt niet vliegen.
Heel goed.
Nee. Ja, dat vind ik echt... Nee, ik heb met mezelf afgesproken. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar één keer in de 10 jaar mag ik van mezelf vliegen.
Oh, wauw.
Heel goed. Ja, en ik heb nu vrienden en ik zat al een tijdje erop te wachten. Maar die zijn nu verloofd en die gaan trouwen in Zuid-Afrika. Dus dat wordt
dat wordt jouw 1 keer in de 10 jaar.
Ik denk het wel.
Ja. Het zijn gewoon Nederlandse vrienden.
Ja, nou nee, zij komt wel uit Zuid-Afrika, dus dat gaat dan bij haar ouders.
Oké, vandaar, ze hebben niet gewoon bedacht, dit wordt jouw vliegreis, dus nee. We gaan in Zuid-Afrika nee, trouwen.
Precies.
Hey Alrun, jij schreef een scriptie over de klimaatverandering. Even gewoon kaart de vraag erin gooien, wel of geen kinderen?
Wel kinderen.
Wel kinderen. Dineke?
Geen kinderen.
Geen kinderen. Sanne?
Oei.
Ja. Nou, zo zit ik er ook in.
Ja, ik heb nog heel veel twijfels.
Ja, ik zou zeggen, als klimaatverandering er niet was, ja. Maar door klimaatverandering, ik weet het niet.
Ik denk dat ik nog niet op het punt in mijn leven ben gekomen waar ik er echt realistisch over heb nagedacht.
Ja.
Of ik het zou willen überhaupt.
Ja, ik denk dat dit even een goed moment is voor onze luisteraars om er een disclaimer in te gooien. We zijn er ons ontzettend van bewust dat kinderen krijgen niet een kwestie is van krijgen of nemen. Het moet je echt gegund zijn. In deze aflevering willen we dus even bewust van zijn dat dit voor sommige mensen misschien best wel een confronterend en pijnlijk onderwerp kan zijn. Dat is niet waar dit over gaat of over willen laten gaan. Dit gaat echt over de vraag die je zelf stelt. Wil ik het voordat je überhaupt gaat proberen? Dus laat dat even duidelijk zijn voor de luisteraars.
Ja, en tweede disclaimer. Perspectief maakt natuurlijk ook heel erg veel uit. Dus een koppel in een heteroseksuele relatie heeft andere ideeën misschien hierover. Er komt andere dingen tegen dan een niet-hetero koppel. Of een koppel waarbij er een derde partij nodig is om een kind te krijgen.
Ja.
En kinderen en opvoeding is natuurlijk ook echt iets waar heel veel culturele normen omheen hangen.
Ja.
En heel veel druk over kan zijn. Dus dat is ook iets wat we meenemen in deze aflevering.
Right. We gaan een beetje tweevoudig aanvliegen. Twee vragen die we onszelf stellen. 1. Wil ik kinderen laten opgroeien in een wereld die potentieel onleefbaar gaat zijn? En de tweede is, wil ik nog een mens toevoegen die potentieel vervuilend kan gaan zijn? En bij kan dragen aan die klimaatverandering? Even de feiten over die eerste vraag. De IPCC schetst 5 toekomstscenario's. Het minst erge scenario, die we waarschijnlijk al niet meer gaan halen, warmt de aarde ongeveer 1,5 graad op. Dan krijgen we slechts te maken met extreem weer, waar we eigenlijk nu al een beetje mee te maken krijgen. Vorige week bijna 40 graden. Als we dat zouden willen halen, zou eigenlijk vanaf volgend jaar de uitstoot naar beneden moeten gaan. Nou, dat lijkt volgens bijna iedereen eigenlijk gewoon wel onrealistisch. Waar de meeste wetenschappers nu rekening mee houden, is een opwarming van best wel ruim boven de 2 graden. 2,5, 2,6. Dit zou betekenen dat de Noordpool helemaal smelt en dat ongeveer 275 miljoen mensen gaan moeten verhuizen vanwege de stijgende zeespiegel in 2100. Nou, in Nederland merken we het ook. We hebben het allemaal gemerkt. Ik heb het al een keer benoemd. En het is inmiddels ook bewezen dat de zeespiegel in Nederland steeds sneller stijgt. Dus er is echt wel veel aan de hand. Als ik dit zo opnoem, ik word er zelf al een beetje ibelig van. Wat voor gevoel krijg je hierbij?
Ik vind dat, dit is natuurlijk niet een fijn toekomstbeeld.
Nee.
En ik denk dat ik echt deze feiten ook niet te veel mee bezig probeer te zijn. Omdat ik weet dat we er veel te weinig aan doen nu. Dus
Maar zijn het ook dit soort feiten dat jij best wel stellig zegt, ik hoef geen kinderen?
Ja, ik denk dat het bij mij meer... ik denk dat dit speelt zeker ook een rol. Maar ja. Dit is niet de hoofdreden voor mij, nee.
Wat is je hoofdreden?
Ja, ik denk voor nu is het voor mij dat ik sowieso gewoon heel blij ben met hoe mijn leven er nu uitziet. De mensen die ik nu om me heen heb. Ik heb geen relatie en ik heb ook niet dat ik dat zie als een soort tussenfase. Dat ik denk uiteindelijk eindig ik met een partner en dan krijgen we een gezinnetje. En ik wil juist zien dat hoe ik nu mijn leven leid, dat goed is nu.
Ja.
En van daaruit ben ik dus ook heel content met het niet hebben van kinderen.
Ja.
En daarnaast vind ik ook, ja, ik weet niet of ik het zou kunnen. Mm-hmm. Of ik zeg maar, ik denk dat niet iedereen in staat hoeft te zijn om een kind op te voeden. Ook al hangt die vanzelfsprekendheid er wel heel erg in onze... ik vind dat die norm is heel erg dat iedereen dat eigenlijk wel zou moeten kunnen.
Ja.
Dus ik denk dat is ook een hele belangrijke reden.
Oké, dus ik wil eigenlijk eerst twee andere redenen. Ja. In het rijtje van redenen, wanneer komt klimaatverandering? Maar, dan nummer 3 of 6?
Ik denk dat het een hoofdreden... Nee, want ik denk dat als ik echt een hele, hele, hele sterke kinderwens zou hebben... weet ik niet of ik zou zeggen, ik ga het niet doen vanwege klimaatverandering. Dat vind ik moeilijk... Dus ik vind het moeilijk om de redenen te raten of welke is het meest belangrijk. Maar ik vind klimaatverandering, ik zie wel, ik vind gewoon hoe wij als mensen op aarde leven heel dominant. En ik vind het wel belangrijk om daar bewust van te zijn. En als je kinderen krijgt, draag je daar ook aan bij.
Ja. Precies. Ja. Dat is eigenlijk die ander van, ga ik nog een kind toevoegen? Ik heb het hier voor me liggen. Elk kind wat je erbij krijgt is verantwoordelijk voor een extra, wat is het, 58,6 ton aan CO2-uitstoot.
Ja.
En ter vergelijking, een plantaardig dieet bespaart volgens diezelfde studie die dit cijfer naar voren bracht, 0,8. Dus dat is
ton per jaar.
Ton per jaar. Dus dat is echt, een kind is zo ontzettend vervuilend als je, volgens die berekeningen.
Ja. Zelfs als je kind dus op een plantaardig dieet zet.
Precies.
Ja.
Precies. Alren.
Ja, klimaatverandering is wel een van de grootste redenen waarom ik het niet zou doen. Daar heb ik ook heel veel over nagedacht. Want mijn kinderwens is denk ik al aanwezig sinds dat ik 14 ben. En ik ben nu al best wel lang samen met iemand die die kinderwens ook heel sterk heeft.
Mm-hmm.
En dat ook al vanaf het begin van onze relatie zo benoemd heeft. Dus het is ook al vaak teruggekomen. En daarin zou dus... ik denk ook dat wij... Ja, ik wil mezelf niet nu al complimenteren, maar gewoon goede ouders zouden kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar klimaatverandering vind ik nog wel eng. Mijn onderbuikgevoel zegt daarin als eerste, wil je dat een kind wel aandoen? Dat is ook een van de vragen die jullie stellen.
Ja.
Wil je je kind dat aandoen dat hij laat opgroeien in deze wereld? Maar aan de andere kant denk ik ook, op een gegeven moment moet je ook loslaten na zeg maar zo'n 21 jaar dat jij nog alles voor je kind zou kunnen doen en elke bescherming kan bieden.
Ja.
En op dat moment is het misschien ook, dan hoop je dat je het kind zo hebt opgevoed dat het zijn eigen plek dan in die wereld kan vinden.
Ja.
Met die angst en die onzekerheid. En misschien, weet ik veel, baar ik wel de volgende techno-optimist die alles gaat redden.
Nee. Ja. Dat is het argument dat we dan horen. Van als we nou een bewuste generatie opvoeden, dan kan die generatie misschien wel... De generatie na ons, die reddende generatie worden.
Maar daar ben ik het, dat vind ik te kort door de bocht.
Dat vind je te ver, ja.
Ja, want dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar bij mij is het ook, als ik nu zou zeggen, niemand mag meer kinderen krijgen vanwege het klimaat. Even heel erg absurd gezegd.
Ja.
Dan weet ik niet voor wie we het nog doen. Dan kom ik echt in een heel nihilistisch gat terecht waarvan ik denk...
Ja,
dan doen we het alleen echt nog voor de natuur en voor de dieren, wat ook een heel mooi streven is. Ja.
Maar dit zijn gesprekken die jij wel met je partner al hebt.
Ja, absoluut, vanaf het begin.
En wat is op dit moment de consensus daarin? Zijn er bijvoorbeeld dingen waarvan je nu al zegt, stel we zouden kinderen, dan zouden we dit en dit implementeren in de opvoeding of juist niet?
Nee, ik dacht dus altijd heel stellig van, ik ga mijn kind dan zoveel mogelijk veganistisch opvoeden.
Ja.
Katoenen luiers gebruiken, et cetera. Je doet alles wat je kan. Maar ik heb nu sinds een jaar een hond. En daarin merk ik al dat ik al die veganistische idealen loslaat. En een hond is toch een soort van kind oefenen.
Ja, maar goed, een hond is volgens mij biologisch afhankelijker van vlees dan een mens, toch?
Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja. Dus dat hoop ik wel, dat we die idealen vast kunnen blijven houden. En het liefste ook gewoon zoveel mogelijk met de hulp van anderen.
Ja. Ja.
Ik had ook een vraag, want ik vond het wel interessant wat je zei over dat je zegt van ja, stel het zou hier stoppen, geen generatie meer na ons, waar doen we het dan nog voor? We doen het alleen voor de planten en de dieren. Wat zou daar dan erg aan zijn? Of?
Ja, niks. Niet zo heel veel. Dat vind ik juist ook een heel erg mooi lange termijn denken eigenlijk. Dat je zegt, je hebt toch zo'n soort klok dat je kijkt van... hey, hoe is de wereld in elkaar? Ja. Of hoe lang bestaat deze wereld al in ons heelal? En dat je ziet dat wij echt zo'n mini-spectrum zijn.
Ja. Ja. Nee, maar ik vind het inderdaad interessant. Jullie noemen eigenlijk allebei al heel veel punten die denk ik heel erg die discussie... laten zien die heel veel mensen hebben. Ik denk dat voor heel veel mensen ook niet klimaatverandering de grootste reden is om geen kinderen te krijgen. Eigenlijk wat jij al zei, Dineke. Maar dat het wel meespeelt. Maar en ook wat jij zegt, dat als je wel heel erg het verlangen zou hebben, die kinderwens, dat het dan waarschijnlijk niet doorslaggevend zou zijn.
Nou, ik denk eigenlijk dat we, stel we zouden in het Westen, ik ben nu even gewoon aan het fantaseren, toch het idee hebben waar ik bijvoorbeeld ook op vaar van, ik zou eigenlijk toch best wel kinderen willen, maar misschien maar één.
Ja.
Dan word ik toch moeder, heb ik die ervaring als mens die volgens mij ook heel waardevol kan zijn, die heb ik dan wel. Die lijkt mij heel interessant. Ik zou graag een ouder willen zijn die een mens opvoedt, dat lijkt me heel, ja, heel, heel bijzonder. Maar stel inderdaad, het wordt op een gegeven moment iets meer een norm, niet opgelegd, maar gewoon een soort norm waarin je niet meer dan twee kinderen krijgt. En we krijgen wel die 275 miljoen vluchtelingen die ergens heen moeten, of wij worden zelf die vluchtelingen. Ik bedoel... Hier stokt de bevolkingsgroei, hier krijgen we vergrijzing. Maar in heel
en
veel
Amsterdam ligt zelfs onder water, hè?
Precies, maar in heel veel andere landen niet. Dus er gaat migratie vinden. Dus als er een aantal populaties... Waarschijnlijk zijn er ontzettend veel mensen die het heel eng vinden wat ik nu zeg. Maar als er bepaalde populaties krimpen... Ik ben hardop aan het fantaseren, maar...
Een goede vriend van mij heeft een rampenscenario in zijn hoofd altijd. En intussen heeft dus, hoe noemde hij dat nou, onderbevolking heeft zeg maar klimaatverandering ingehaald. Dus de angst, of eigenlijk het scenario wat we gaan hebben, ja, dat we te weinig mensen op deze aarde op een gegeven moment hebben. Dat klinkt heel raar,
ja,
want je denkt, we hebben toch altijd met bevolkingsgroei te maken gehad. Uh-huh. Maar er is dus berekend dat we op een gegeven moment, als we zo doorgaan, dat we te weinig mensen hebben om nog onze economie draaiende te laten houden.
En dat is
banen te vervullen, zorg.
De westerse economie waar vergrijzing plaatsvindt.
Volgens mij is dit wereldwijd, maar
wereldwijd.
Ik zal hem...
Oh. Ja. Je hebt natuurlijk wel de wereldwijde trend dat er in principe bijna alle landen welvarender worden. En welvaart betekent meestal minder kinderen krijgen.
Ja, absoluut.
Oh ja, dus we kunnen onze huidige levensstandaard op een gegeven moment niet meer volhouden. Nee, je merkt het nu al. Ik bedoel, er is ontzettend banentekort in Nederland. Dus
in ja, en vooral in de zorg.
Vooral in
dat
de zorg.
Is het probleem.
Dus, maar we willen allemaal meer zorg hebben. Dus eigenlijk gebeurt het nu al.
Ja.
Fascinerend. Hey, we hebben het nu met elkaar hierover. Maar hebben jullie dit soort gesprekken ook in jullie vriendengroepen? Of is het, ik zie ja, iedereen hier knikken. Vertel, wat voor gesprekken zijn dat?
Ja, ik merk wel in mijn omgeving dat daar ook vooral, denk ik, als je dus zelf queer bent, denk je ook wel wat anders na over kinderen krijgen, omdat het is gewoon net wat minder makkelijk.
Ja.
Dus ik denk die vanzelfsprekendheid die een beetje bij dat heteronormatieve hoort, die mis je dan al. Mm-hmm. Dus ik merk dat er best bewust over na wordt gedacht, maar ook wel weer dat sommigen wel echt daar... dit ook alweer heel erg vanzelfsprekend vinden om wel gewoon kinderen te krijgen.
Hoe verschillen die gesprekken dan? Ik vind dat wel interessant. Wat?
Nee, ik had laatst nog een gesprek met vrienden van mij. En toen vroeg een vriendin aan een stel van, willen jullie kinderen? En toen zeiden zij van, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. En toen zei een vriend van mij, dat wacht maar tot je een neefje krijgt. Dan wil je het sowieso. Ja. En toen zei ik van... ja, ik weet dat eigenlijk. Ik heb een nichtje gekregen, die is nu een jaar oud. Het is echt het liefste wezentje op de wereld. En ik hou superveel van haar. Maar juist doordat zij geboren was, was ik heel bewust van... oh, maar ik hoef niet moeder te worden. Ja. En ik vind het juist heel fijn dat ik haar nu in mijn leven heb. Maar ik hoef niet zelf dat moederschap of zo.
Ja.
Maar dat kwam gewoon ook niet binnen bij hem. Hij zag dat niet als een optie of zo.
Ja.
Voor hem was dat echt een soort van 1 en 1 is 2. Als je een baby ziet, dan wil je er ook één.
Ja, ja, maar ik denk dat er heel veel hetero vrouwen dit ook hebben.
Ik denk dat die nou ja, überhaupt heel veel mensen, denk
ja,
ik.
Überhaupt. Ja, überhaupt.
Ja. Maar grappig, inderdaad ook dus heel sterk dat idee van... Ja, maar het is toch gewoon logisch dat op momenten... Ja, je moet gewoon... En ook, ik denk ook, dat is ook een beetje het stigma waar we het eerder een beetje over hadden. Dat op het moment dat jij zegt, nee, maar ik weet eigenlijk al dat ik geen kinderen wil. Mm-hmm. Dat er dan heel vaak op wordt gereageerd met, wacht maar.
Ja, die heb ik ook vaak gehoord. Ja. Ja.
Als je 30 wordt, dan gaan ze klapperen, die eierstokken.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Dat hoeft dus echt niet te gebeuren.
Nee, en ik vind het zo leuk dat ik denk, oh, wat heb ik een toekomst voor me. Dat ik niet luiers hoef te gaan verschonen of dat het allemaal niet vast ligt.
Ja, en dat moet gewoon prima zijn. Dat is er ook.
Ja, dat vind ik echt heerlijk.
Hoe zitten jouw vriendengroepen al in?
Ik denk eigenlijk hetzelfde. Dus mijn zusje bijvoorbeeld, die roept nu al heel lang dat ze graag wil dat ik kinderen krijg, omdat ze zulke schattige pakjes bij de IKEA ziet, zeg maar. Maar dat betekent, daarbij zegt ze ook wel expliciet dat zij niet zelf een kind wil.
Ja.
Gewoon, van mij eigenlijk het afhankelijk maakt.
Ja, doe jij dat maar even.
Ja, precies.
Word ik een leuke tante.
En ik heb een hele goede vriendin die heel stellig vanaf al jongs af aan zegt, ik wil echt geen kinderen, eigenlijk op dezelfde leeftijd dat ik zei, ik wil ze wel.
Ja.
Zij zei nee, en dat... Zij heeft ook wel echt moeite mee gehad dat mensen dat niet respecteerden of tegen haar zeiden, wacht maar.
Ja.
Yeah.
Ja. Dus denk vergelijkbaar.
Sanne?
Ja, ik heb hier ook wel veel gesprekken over. En ik denk dat heel veel van mijn vrienden... Ik heb inderdaad ook vrienden die zeggen, nee, ik wil het niet. Vrienden die zeggen, ik wil het wel. Ook veel queer vrienden die al nadenken over, zelfs willen het wel, maar het kan, ze kunnen zelf niet baren, zeg maar. Hoe zou het dan wel kunnen? Ja. En ik denk dat in mijn vriendenkring, en daar gaan we het ook zo meteen nog wel iets meer over hebben, gaat het ook wel vaak over meer co-ouderschap of multi-ouderschap.
Ja.
En eigenlijk wat jouw zus ook benoemt, ja, ze wil wel heel graag een tante zijn. En je kunt natuurlijk ook met meerdere ouders voor één kind zorgen.
Ja, het interessante is, in al deze gesprekken gaat het dus eigenlijk over veranderende normen, maar meer over seksualiteit en over gender en dat soort dingen.
Ja.
Ik vraag me af op welk punt, nou, een heel klein beetje is dat de norm die kan hangen aan klimaatverandering, of je dat eigenlijk wel moet willen, die hangt er ook een klein beetje naast. Maar die is nog niet, dat is nu niet de hoofd, ik bedoel, ik zeg niet dat het erg is, maar ik vind het interessant om te horen dat nog meer op de achtergrond zit eigenlijk.
Ja, ja, daar heb ik het ook wel zeker over.
Ja.
Maar er spelen dus heel verschillende dingen mee. En ik denk dat het ook een beetje iets is.
Het is een complex onderwerp.
Precies, en het raakt ook een beetje aan een rode draad in deze podcast. Een individuele keuze, maar ook
zeker.
Het systeem en het collectief. En wat voor invloed een kind heeft op de wereld. Ja. En wat voor invloed jij met jouw keuze hebt. En wat voor omgeving jouw kind opgroeit.
Ja.
Ja, dus ik denk dat niet alleen inderdaad het specifiek het klimaatonderwerp, maar dat hangt natuurlijk samen dus met al die andere dingen.
Ja.
En dat is echt iets wat natuurlijk bij kinderen is zo'n groot iets. Uh-huh. Of kinderen krijgen zo'n groot iets dat het echt heel erg daaromheen hangt.
Ja, ja.
Ik denk dat mensen het ook te eng vinden om dat echt zo specifiek te benoemen. Om te zeggen, nee, ik wil geen kinderen vanwege klimaatverandering. Mensen mogen geen kinderen meer vanwege klimaatverandering. Ja. Ik bedoel, de Club van Rome roept dat denk ik al sinds de jaren 70.
Ja.
Dat overpopulatie wat hen betreft of wat zij hebben berekend een groot probleem wordt. En daar is nog nooit echt een specifieke norm uit voortgekomen van, we moeten nu echt stoppen met kinderen krijgen. Niet op dezelfde manier zoals stoppen met vlees eten of...
Ja, en het is ook interessant dat discussies over of de staat daar dan iets mee moet doen, zeg maar. Ja, je hebt natuurlijk één kind politiek gehad in China.
Ja. Nu Orbán die zegt van, we geven je geld als je 4 kinderen krijgt.
Precies, ja Erdogan die zei dat een vrouw die geen kinderen heeft incompleet is.
Ja.
En die aanraden om wel 3 kinderen te krijgen.
Oh, ja.
En ook in landen zoals Japan en Zuid-Korea, waar de fertiliteit... graad heel laag ligt.
Ja.
En waar dus heel veel vergrijzing plaatsvindt. Ja, daar probeert de staat toch ook maar mensen een beetje te helpen om elkaar te ontmoeten en gezinnetjes te vormen.
Ja.
Omdat, wat jij al van eerder noemde, de economie anders gewoon niet draaiende blijft.
Ja, terwijl waar we het dus eerder over hadden, gewoon dat idee van dat wij hier niet meer zouden zijn. Gewoon de hele mens niet meer op aarde. Ik vind dat best wel een mooi idee eigenlijk.
Ik heb daar ook niet zo moeite mee eigenlijk.
Nee, ik vind dat, ik vind dat best wel een mooi beeld eigenlijk. Ja.
Je wil wel het lijden tot dan beperken. Je wil niet dat je zegt, iedereen, we hebben nu helemaal geen mensen meer om voor de ouderen te zorgen. We stoppen ze allemaal op een ijsschots en een juiste mee.
Ja.
Je wil wel zorgen dat die mensen mooi...
is er dan ook niet meer, hè?
Precies.
Ja, dus we moeten eigenlijk een soort exodus bedenken met z'n allen.
Uitfaceringsplannen van de mensheid.
De laatste generatie en dan heel letterlijk.
Even voor de luisteraars, dat willen we niet, maar het is wel een interessante vraag inderdaad, want daar gaat natuurlijk uiteindelijk kinderen krijgen ook over, van wat is het om mens te zijn en is het inherent belangrijk om je voort te planten of niet en wat, nu gaan we als soort levensbeschouwelijke...
Het is ook een filosofische discussie.
Het is heel filosofisch, maar wat is het om überhaupt om te bestaan als individu en als mens, of als groep, als samenleving,
Ja. Ja, ook überhaupt inderdaad, waarom zou je willen voortplanten? Waarom moet er nog een generatie na jou komen? Of moet jij jouw genen doorgeven?
Ja.
Ik merk dat ook bij mijn ouders of andere mensen van hun leeftijd die echt denken van, ja, ik wil zo graag oma of opa worden.
Ja.
Dat is
ja.
heel belangrijk voor hun.
Ja.
Ik kan dat echt niet zo goed begrijpen of zo. Ja.
Ja. Ja, ik had hier wel iets heel moois over gelezen. Het boek heet volgens mij How to be a Great Ancestor. Dus gaat over echt lange termijn denken en intergenerationeel denken. En op het einde van het boek betoogt deze filosoof dat juist dat intergenerationele denken, dat je denkt, deze mensen kwamen voor mij, deze mensen kwamen na mij, en ik ben daar een onderdeel van, dat heel veel zingeving kan geven aan mensen. Mm. Maar daarbij wil ik niet zeggen dat dat alleen familie hoeft te zijn. Dat ik denk wel dat we ook een veranderend idee hebben van, een gemeenschap hoeft niet alleen degene te zijn met wie je genen deelt, maar dat kan ook je vrienden zijn. Of nou, die kleindochter van iemand anders die een keer is bij komen aanlopen bij jou. En dat je zo dat generationele denken ook kan vormen.
Oh ja, en ik proef heel erg in wat je eerder zei, dat jij heel erg droomt van een ancestorschap voor jouzelf, waarin je inderdaad toch wel iets hebt gedaan waarin het voor de volgende generatie draaglijker is. Dat we daar wat bewuster over nadenken in plaats van, nou ja, we sterven maar gewoon uit.
Ja, maar daarbij heb ik dan... Ja. Ja. Ik heb daarbij dan niet de arrogantie om te willen zeggen dat ik dat per se kan. Nee. Dat bedoelde ik ook te zeggen met, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen met mij dat samen willen doen.
Ja.
En dat, daar komen we ook een beetje bij dat co-ouderschap. Ik heb vrienden die helemaal geen kinderen willen, maar die zitten te wachten tot ik en mijn partner vrienden of een kind krijgen. Sorry, ja. Ik zeg het andersom.
Ja,
Omdat zij dan denken, oh, dan kan ik dat kind lekker meenemen en dan kunnen we allemaal leuke dingen gaan doen, maar kan ik ook een beetje van mijn wijsheid doorgeven.
Ja, wat zou dat inderdaad een mooie oplossing zijn om inderdaad voor iedereen die toch het gevoel wil hebben van iets van ouderschap op opvoeding, maar dat niet meer in de traditionele twee ouders. Nou, helemaal niet alleen maar man-vrouw, maar ook gewoon überhaupt gewoon een grotere... Wat zouden we kunnen verzinnen?
Ik denk dat dat echt wel kan. Er is een Roemeense filosofe, Anca Gaus heet zij,
ja.
Die hier heel veel over heeft geschreven, of heel veel, die heeft er iets over geschreven. En die zegt echt van, ja, dit multi-parenting is de toekomst.
Ja.
Om gewoon kinderen te delen, dus dan hoef je gewoon dus in totaal minder kinderen te krijgen.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd wat jullie ook, hoe zouden jullie dat als ouder vinden bijvoorbeeld? Want stel wat jij zegt, ja, al mijn vrienden die willen dan met mijn kind zeg maar leuke dingen gaan doen. Of een soort zorgtaak misschien ook op zich nemen. Maar zou je dat als ouder dus ook willen? Of wil je dan toch je kind voor jezelf houden? Dat vraag ik me af.
Ik persoonlijk zou dat lastig vinden. Maar dat ligt gewoon puur in mijn persoonlijkheid. Ik weet niet, ik heb dus toch een soort trots en laat me met rust en ik doe het zelf wel of zo.
Ja, jij trekt met je kinderen gewoon naar Castricum buiten de stad. En
iedereen moet zijn bek houden. Nee.
Volgens mij kan dat zeg maar biologisch ook best wel lastig zijn. Als je net je kind hebt gebaard, dan voel je heel erg, die emotionele connectie. Wil je heel graag je kind bij je houden en... je hebt toch heel veel moeders die dat al heel moeilijk vinden als hun kind naar de opvang gaat of zo. Dus
Maar het gebeurt wel. Ik hoorde laatst in de podcast, volgens mij was het de liefde van nu, van een vrouw die had een kind samen met een homostel. En dat ging gewoon goed. Of twee kinderen maar zelfs.
Ook geluisterd.
Ook zij vertelde daarin dat ze dus in het begin heel erg claimerig was op haar kind. En dat ze zich er achteraf best wel een beetje verschaamde dat ze dat zo had gedaan.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook zo dat een kind zich in eerste instantie hecht aan één persoon. En ook het nodig heeft om zich te kunnen hechten aan één persoon of dan twee personen. Dus het gaat ook natuurlijk stapsgewijs. Ik denk ook dat je moet niet willen dat je kind misschien in je eerste half levensjaar al met vijf verschillende mensen deed het.
Maar dat over de eerste duizend dagen, dat die het belangrijkste zijn.
Ja, nou, tegelijkertijd moest ik opeens denken aan een leuk feitje tussen wat het een common ground is tussen puppy's en jonge kinderen. Je moet ze zoveel mogelijk blootstellen aan zoveel mogelijk verschillende mensen, verschillende huidtypes, verschillende dieren, allerlei dat soort dingen. Ja. Omdat ze anders heel eenkennig worden.
Ja.
Dus misschien inderdaad wel die hechting die je met je kind wil, maar neem ze alsjeblieft ook mee naar het park en laat ze zoveel mogelijk mensen snuffelen, kind en puppy.
Ja.
En ik vind dus, als je het dus hebt over de liefde van nu, dat idee van met z'n allen of meer je kind delen of met z'n allen je kind opvoeden ook heel erg passen bij een mooie ontwikkeling nu waarin liefde en vriendschap veel meer fluïde is en je ook hele romantische momenten met je vrienden kan hebben of je dat niet allemaal meer uit één persoon hoeft te halen zoals zoals, dat, zoals we dat kennen bij een traditionele relatie, zeg maar.
Shout-out naar Corinne Kolen.
Ja, zeker, ja, zeker. Ja. Ook. Ja,
dus elke aflevering denk ik weer, misschien moet ik een mailtje sturen.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Maar ja, dus dat, daar vind ik dit idee ook heel erg bij passen. Ja. En zo merkte ik dat ook dus met mijn zus, die maar echt om een aantal onderwerpen heeft gevraagd. Van ja, jij leidt toch een ander leven dan ik. Je hebt andere ervaringen opgedaan. En ik hoop wel dat jij met mijn dochter haar dan die dingen ook een beetje kan meebrengen, ja, meegeven. Ja. Ja.
En het grappige is ook, dit is natuurlijk helemaal niet iets nieuws. Dit bestaat al heel lang.
Dit was normaal.
Dit was normaal. Dit is nog steeds op heel veel plekken normaal.
Ja.
Het is nogal wat die bekende relatietherapeut Esther Perel dat zegt. Ja, nou ja, vroeger deed je de opvoeding met een heel dorp. En nu verwacht je alles wat een heel dorp voor jou deed van je partner. En dat maakt moderne heteroseksuele relaties zo uitdagend.
Precies, ja. En ook zo onhoudbaar. Ik bedoel, op een gegeven moment wordt het toch beknellend ook dat het zo moet zijn. Ja.
Nou, wat ik dus wel interessant vind aan dus zeg maar meer dat idee van dat je met z'n tweeën een kind opvoedt en dat je dus ook een partner moet hebben met wie je dan echt best wel goed kan samenwerken.
Ja.
Dat, ik vind ook niet dat elke relatie dat bijvoorbeeld moet kunnen. Dat je dat met z'n tweeën echt kan. Ja. Dat je nog steeds dezelfde romantiek en liefde voelt voor elkaar als daarvoor. Waarschijnlijk wordt dat ook minder.
Ja.
Dat is allemaal best wel veel druk wat er ook op je relatie komt liggen. Ja.
Ja, en je moet echt fantastische seks blijven hebben. En je moet, hou op met me.
Ja, je partner moet alles zijn.
Ja, en je beste vriend en je zakenpartner. Nou, even rustig.
Maar Alvin, zou je zeggen dat jouw partner
dat allemaal is? Ja. Ik was er toevallig vandaag over na aan het denken, omdat het heel vaak wordt gezegd, je mag niet al te veel op je partner gooien. Ik denk wel dat hij tegelijkertijd mijn romantische partner als mijn beste vriend is.
Ja.
Ik denk wel dat zodra we ouders worden, dat we bepaalde aspecten misschien minder gaan doen. Ja, en dat we daar ook heel bewust van moeten zijn en dat ook weten. Eén interessant ding wat wij bijvoorbeeld heel erg tegenkwamen, ik zei al, onze hond is in ieder geval voor ons echt een oefending. We hebben ook gekozen omdat we een hond heel leuk vinden, maar ook echt een oefending. En één ding wat wij heel erg tegenkwamen is dat onze opvoeding echt radicaal verschillend waren. En dat we daardoor dus echt constant ruzie hadden over, nee, je moet strenger zijn, nee, je moet minder streng zijn, later los, later gaan, nee, doe het toch, weet je veel, ga toch naar die hondenschool. En daar hebben we heel veel over moeten praten. En ik herinner me nog één scène dat we ruzie hadden in de keuken waar mijn ouders bij waren. En dat die heel geamuseerd zaten te kijken. Want die wisten precies wat er gaande was. En die zeiden ook, laat het gaan jongens. Ja. Jullie zijn verschillend. Het hoort erbij.
Ja, precies. En het mag ook op verschillende manieren. Ja, en dat lijkt me dus ook wel echt weer het lastige aan. Van een co-ouderschap of multi-ouderschap. Dat je met elkaar als volwassenen dus zo erg moet communiceren over wat je wel en niet gaat doen, maar dat het dus ook misschien gewoon mag verschillen. Dat is misschien ook gewoon
ik wou het zeggen, misschien juist wel niet, omdat die liefdesrelatie die je ondertussen in je hoofd ook hoog moet houden, die is er dan niet. Dus je kunt misschien ook wat zakelijker van dit wel, dit niet. Zonder dat je daarnaast ook weer s'avonds in elkaars bed moet gaan liggen.
Ja. Hey, en Aldon, je hebt dus ook een hond. Zeg maar, is die er voor jou, omdat het jouw huisdier is? En net zoals met kinderen, snap je dat
wat ik bedoel? Ja, ik snap het zelf graag,
Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik heb mezelf daar een beetje moreel van ontheven van die plicht, doordat ik een huisdier of een hond uit het asiel heb genomen.
Ja.
Dus elke keer denk ik, oh, zij heeft sowieso ook een beter leven bij mij.
Ja.
En tegelijkertijd heb ik haar ook wel echt gekozen voor mijn plezier. Voor mijn, weet ik, omdat het me structuur geeft, heel veel plezier.
Ja.
Geluk, ja.
En wat betekent dat? Dat, zeg maar, een ander wezen bestaat voor jouw plezier?
Het is niet zozeer voor mijn plezier, als wel voor het feit dat ik niet zozeer me kan voorstellen dat ik alleen voor mezelf zou leven.
Ja. Oké.
Ik wil altijd, ik denk dat ik dat heel moeilijk zou vinden en dat ik dat ook niet nastreef, maar dat ik heel graag wel voor iets anders wil zorgen. Maar dat is dus wel iets anders voor jou, toch? Jij zou wel graag voor jezelf willen leven, als ik goed heb begrepen wat je zegt.
Ja, ook wel voor de mensen om me heen, maar het is niet dat ik daarvan uit een afhankelijkheidsrelatie wil opbouwen. En als je dan een kind krijgt, dan is dat al helemaal een keuze van jouw ik kies een beetje voor het bestaan van dat kind dan.
Ja.
Ik bedoel, dat gaat natuurlijk, dat moet je ook maar net, het is niet allemaal een keuze, dat snap ik ook.
Nee, dat hebben we al benoemd. Ja.
Maar het is wel, ik vind dat wel een heftige keuze of zo.
Ja.
En
ik vind het heel goed dat onze generatie, voor mijn gevoel, dat wel bewuster neemt. Even, ik zeg het heel voorzichtig. Maar vroeger was het natuurlijk gewoon, het was normaal. Je trouwde, je krijgt kinderen, klaar.
Zeker, ja. Ja.
En ik denk zeker dat het dus ook door dus klimaatverandering echt meer een discussiepunt is geworden.
Ja.
Dat je inderdaad, omdat je dus nou, de vraag waarmee begonnen, omdat je die vraag jezelf stelt en denkt, ga ik dan verantwoordelijk zijn voor die keuze?
Maar ik denk ook dat dat wel een beetje een bubbel is, hoor.
Oh, zeker.
Zeker. Tuurlijk. Alles een bubbel. Dit hele gesprek, dit hele filosofische gesprek, ik bedoel echt, zet vier andere mensen aan tafel en je hebt een heel ander.
Zeker.
Toch altijd goed om even te benoemen.
Oh, heel zeker. Goed. Schrik hem door.
Ja. Ik wil nog één ding zeggen, misschien over die verantwoordelijkheid. Want ik had ook nog iets opgeschreven, opgezocht van iemand die zegt, juist omdat je je bewust bent van klimaatverandering en dus een kind neemt, mm-hmm. dat je dan als ouder een extra morele plicht hebt om extra je best te doen om de klimaatverandering tegen te gaan.
Ja.
En ook je kinderen dat mee te geven. Dus dat je dan niet zomaar van die plicht ontheven bent, maar dat je juist die extra...
Ja, juist als je ervoor kiest, moet je ook juist inderdaad... Precies. Alright. Dit was De Laatste Generatie. De podcast die pas stopt als het niet meer nodig is. Wil je ook je stem laten horen of reageren? Dat kan dan nu via onze Instagram.
Woep woep.
@podcast De Laatste Generatie. Volg ons daar voor updates over de nieuwe afleveringen of slide in onze DM's. Als je niet zo van de social media houdt, dat mag en dat accepteren wij. Dan kun je gewoon ouderwets een mail sturen naar sanne@tertium.nl. TERTIUM.nl. Een heel grote dankjewel aan onze gasten. Deze podcast werd gemaakt door Tertium, redactie Sanne Schuder, logo Sebastian Beaujol en Carla ten Katen, muziek Aliens Productions en tot na de zomerrig. Dankjewel.